Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking is uit Daniël 9, vers 24 tot en met 27. Daniël 9, vers 24 tot en met 27. Het gaat over het grote offer. Het is een van de profetieën, een van de duidelijkste profetieën over de kruisdood van de Heer Jezus. Daniël 9, vers 24 tot 27. Het grote offer, drie gedachten. Na 70 weken, op die ene dag en dan voor altijd. Dus het grote offer in de 70ste week. Ik zei na 70 weken, maar dat is niet helemaal juist. In de 70ste week, op die ene dag. En voor altijd. Daniël had gelezen over 70 jaar. In de profetie van Jeremia had de Heer gezegd dat er 70 jaar zouden zijn voor het volk in ballingschap. En dat had Daniël gelezen. En hij had ook gedacht, ja, nu is het zover. Die tijd dat ik nu in Babel ben, dat begint de 70 jaar te naderen. Hij is mee naar de Heer gegaan. Hij zegt, Heer, nou hebt u toch beloofd dat na 70 jaar het volk terug zou kunnen keren uit ballingschap. Dat u de zonde van uw volk wilde verzoenen. Dat u het heiligdom zou willen herstellen. Doet u dat toch alstublieft. Al die dingen waren voor hem zo belangrijk. Dat God woord zou houden. Dat hij de zonde zou wegnemen. Dat hij bij het volk zou wonen. Dat was zo zijn verlangen. Zo de drang van zijn hart. Daar bad hij voor. Daar bad hij indringend voor. Hij beleed zijn eigen zonde. De zonde van zijn volk. De diepe belijdenis. Wij hebben het niet verdiend. Wij hebben het verdiend dat alles afgebroken is. Maar om uw barmhartigheden, om uw genade wilt u toch vergeven. En wilt u terugkomen en in uw volk wonen. Dat gebed, dat heeft God gehoord en dat heeft hij verhoord. En we hebben gehoord dat is al verhoord. Nog als al aan het begin van het gebed. Nog voordat Daniël amen gezegd had. Ja, lang daarvoor had God al gehoord wat Daniël wilde gaan zeggen en was God al daarmee werkzaam. En toen Daniël zijn gebed naar het einde toe ging, toen kwam God erop terug. En toen zegt hij Daniël, ik houd mijn verbond wel. Reken daar maar op. Dat hangt niet van uw gebed af, dat hangt van mijn waarachtigheid af. God doet wat hij beloofd heeft. Maar, zegt hij, Daniël, ik doe meer. God geeft meer dan overvloedig boven wat wij bidden of denken. God geeft niet alleen herstel van het volk daar in Jeruzalem. En herstel van de offerdienst. Maar hij geeft ook de vervulling. En daar gaat dan de engel meer uitleg over geven. Die belofte van Jeremia, daar zegt hij als het ware, Daniël, die belofte is nog niet uitvervuld als straks de stad Jeruzalem weer hersteld is, en als de tempel weer hersteld is, en als de offerdienst weer hersteld is, dan is die profetie van Jeremia nog niet klaar. Dan blijft nog die profetie daar liggen. En ik denk dat we dat telkens weer mogen zien in de schrift. Profetieën die zijn nooit afgerond. Je kunt nooit zeggen, nou dit hoofdstuk uit de Bijbel, die kunnen we nu dicht doen, die is klaar. Dat was voor toen, dat is vervuld, en kunnen we in het archief zetten. Nee, elk woord uit de schrift blijft waar en blijft vol van betekenis. Dus als de eerste betekenis vervuld is, dan is er nog een nieuwe betekenis die eruit voortkomt. En dat geldt zo hier ook. 70 weken, zegt de engel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dus niet 70 jaar. En dan mag die lijn doorgetrokken worden naar 70 weken. 70 jaarweken. 70 keer 7 jaar. Dat blijkt als we dit vergelijken met andere gedeelten zoals in Ezechiël, waar het dan gaat over die weken. 70 weken, die zijn bestemd over Israël. God zegt, Daniël, nu hebt u gelezen van die 70 weken die vervuld zijn. Maar er zijn ook nog 70 weken, om zo te zeggen, die nog openstaan. Vanaf het moment dat het volk weer terugkeert en de tempel echt hersteld gaat worden, mag u 70 weken, 70 jaar weken rekenen. En dan zal het nog veel voller vervuld worden. We hebben daar vorige week al bij stilgestaan, vers 24, de zegeningen die erin liggen. Als we die zegeningen overzien, dan zien we dat is meer dan wat Daniël om gebeden had voor het herstel van Jeruzalem. Het gaat om een eeuwige gerechtigheid, om de heiligheid der heiligheden te zalven. 70 jaarweken, er is heel wat mee gepuzzeld. Ik kan ook niet zeggen dat ik nou precies weet hoe het zit, maar het veruit het meest waarschijnlijk is dat dat begint dan als Ezra 7, als Ezra komt in Israël en als er echt een begin gemaakt wordt met het herstel van stad en tempel. Er is een hele poos geweest, dan zijn de mensen teruggekomen uit Babel, maar dat is allemaal een beetje rommelig en eigenlijk steeds komt het er maar niet van. De muur wordt niet hersteld en de tempel, er wordt een fundament gelegd, maar dan gaat men niet verder. Maar daar komt Ezra en die komst van Ezra samen met Nehemia, die is het begin van echt het herstel van stad en tempel. En als je vanaf dat moment gaat rekenen, dan kom je precies uit bij de doop van de Heer Jezus. Niet met 70 weken, de Heer zegt die 70 weken, die zijn onderverdeeld. Dan zijn er eerst 7 weken, 7 keer 7 jaar, 49 jaar. Die zijn om de tempel dan af te ronden, na die 49 jaar, dan zal Jeruzalem een stad van vrede zijn. Een stad waar de tempel in ere is. Dan nog 62 jaar weken, en bij elkaar is dat 483 jaar. Dan zal dat moment zijn. Welk moment? Vers 25. Tot op Messias de vorst. Dat zijn 7 weken en 62 weken. Het is 69 weken, 483 jaar. Vanaf dat de herbouw van de tempel serieus ter hand genomen wordt. Als je dan 483 jaar verder rekent, dan kom je in het jaar 26 na Christus uit. En dat is het jaar waarin de Heer Jezus naar alle waarschijnlijkheid zijn optreden begon. Want wij zeggen nu het jaar 0 is Jezus, of het jaar 1 is Jezus geboren, maar daar hebben ze zich in de middeleeuwen wat in vergist. Hij is waarschijnlijk geboren in het jaar 4 voor Christus. En 26 jaar daarna was hij 30 jaar, en dan zegt Lucas, toen hij 30 jaar was, begon hij naar buiten te treden. Hij ging eerst de woestijn in, toen kwam hij bij de Jordaan, en dan werd hij in de Jordaan gezalfd. En toen hij gezalfd werd, dat is het moment dat hij uitgeroepen werd tot Messias. Messias, Christus, betekent gezalfde. Hij is gezalfd met de Heilige Geest en de God aangesteld. En toen zei de Heer tegen heel het volk in het jaar 26, zie, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehaag heb. Hoort hem. Zo werd Christus uitgestald en zo werd Christus begon hij zijn werk in Israël. En hier wordt het al voorspeld. Tot op het jaar wordt het voorspeld. Daniël, let op hem. De Messias. De vorst. Je kunt op al die vorsten letten waar het in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 op overging. Je kunt over al die op al die heiligheden letten van Jeruzalem en van de tempel. Maar er is iets belangrijkers. Daar komt de Messias. De Messias. Die van zichzelf ook al gezegd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. De Messias die het ook al gezegd heeft in de rol van het boek is van mij geschreven. Ook in de rol van het boek van de profeet. Het is voorzegd. Hij zou komen. En is gekomen precies op de bestemde tijd. God doet wat hij beloofd heeft. Dat weten we als het gaat om de geboorte. Toen heeft Micha het voorspeld. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen in de Israël zal zijn. De plaats waar hij geboren werd is voorspeld. Het moment waarop hij gezalfd wordt tot Messias is voorspeld. Want God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En als wij nu achteraf dit schriftwoord mogen lezen, dan kunnen we zeggen, ja, God doet wat hij belooft. Dat woord van de Heere kun je bouwen. En gelijk moeten zeggen, let dan op hem. Let op hem die hier voorspeld is, waar Daniel zijn ogen naartoe gericht wordt. Zie, de Messias komt. En laat het onze vraag dan zijn, is dat voor ons het grootste wonder aller wonderen? Dat Christus gekomen is, door God gezalfd, door God geschikt gemaakt om verlosser te zijn. Wat gebeurt er dan met hem? Onze tweede gedachte, op die ene dag. Want misschien hebt u wel gedacht, ja, waarom wordt er nou onderverdeeld? Waarom staat er niet gewoon alleen maar 70 weken? Maar er staat er 7 weken en 62 weken en 1 week. Nou, die 7 weken, dat heb ik net genoemd, dat ging dan over het herstel van de tempel. En de afronding daarvan. En dan 62 weken, totdat Jezus optreedt. En zegt, dan is er daarna nog 1 week. 1 week, waarvan ze vers 27 zegt, 1 week waarin hij het verbond versterkt. Die laatste week is de week van de vervulling van het verbond. We kunnen ook zeggen van de vernieuwing van het verbond. Het oude verbond wordt afgesloten. Het nieuwe verbond of het vernieuwde verbond wordt bevestigd. We horen het ook bij het avondmaal. En niet zo vaak, maar ook, dus we letten er misschien niet altijd op, maar de Heer Jezus zegt het. He, dit is het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is de tafel van het nieuwe verbond dat versterkt is door Christus in die ene week. Die ene week is bedoeld om dat nieuwe verbond op te richten en uit te werken. Maar die ene week, die heeft 2 helften. In de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Halverwege die ene week, wat gebeurt er dan? Dus dat is na 3,5 jaar. 3,5 jaar na het begin van het optreden van de Heer Jezus. Is daar het einde van het optreden van de Heer Jezus, staat daar het kruis. Dus de Heer Jezus kon ook niet 5 jaar of 7 jaar werken hier op aarde. Een halve jaarweek kreeg hij. Hij heeft dus gewerkt, hij heeft gepreekt. Maar precies op de tijd die nodig was, is hij gekruisigd. Zoals hier staat, het slachtoffer en het spijsoffer, die laat hij ophouden. Waarom laat hij hem ophouden? Nou, hij moest dat verbond versterken. Dat verbond moest hij bevestigen. En bij dat verbond van God, daar hoorde de vergeving van zonden. Maar in dat oude verbond, daar lukte het maar niet. Al die offers. Het is alsof de Heer hier ook tegen Daniel zegt, Daniel, nu verlang je er zo naar dat de tempel weer hersteld wordt. Dat die avond- en morgenoffers weer gebracht worden. En dat zal ook wel gebeuren. Maar wat heb je dan nog als dat alles zou zijn? Er moet een keer een einde aankomen. Er moet een moment komen dat ik zeg, het is genoeg. Dan alleen komt dat verbond tot zijn vervulling. Als je kunt zeggen, het is klaar. En dat kan niet door die brandoffers zelf. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Al die offers, al die miljoenen offers die gebracht zijn, die konden nooit zorgen voor een echte vergeving. En mensen die dat zagen, die zullen ook wel geroepen hebben tot God. Heren, wanneer is het nou genoeg? En misschien hebt u dat zelf op een andere manier wel. Heren, wanneer is mijn berouw nou genoeg? Wanneer zijn mijn tranen nou genoeg? Wanneer is de verbetering van mijn leven nou genoeg? Wanneer ben ik nou goed genoeg voor u? Misschien hebt u dat niet. Ze waren toen natuurlijk ook een heleboel. Die schilderden die hele tempel niks. Die maakten zich niet druk om de godsdienst. En misschien bent u zo ook wel. Je denkt helemaal niet, wanneer is het nou genoeg? Ja, je denkt eerder, wanneer is het nou een keer klaar? Wanneer mag ik een keer gewoon mijn eigen gang gaan? Hoef ik me niet zo druk te maken om de godsdienst? Maar als je echt gaat voelen hoe belangrijk God is en hoe ernstig je zonde is, dan kan dat ook zo'n nood geven van binnen. zegt: Heer, ik weet dat ik u nodig heb en ik weet dat de zonde opgeruimd moet worden, maar het lukt me niet. En wanneer? Wanneer is het ooit genoeg? Nou, hier staat op de helft van de week zal hij je doen ophouden. Dan zet hij er een punt achter. Of dan zet hij er een uitroepteken achter. Het is volbracht. Op die ene dag. De middelste dag van die zevende, van die laatste week. Die ene dag. Dan is het genoeg. En die ene dag is geweest. We mogen nu op terugkijken, ja. Offers zijn opgehouden. Het voorhangsel is gescheurd. En Christus heeft het uitgeroepen toen aan het kruis hing. Het is volbracht. Het verbond is bevestigd. Al Gods beloften zijn in Christus, ja en amen. En daar kun je nu zo op rekenen. Als je zegt, Heere, wanneer is nou genoeg? Wanneer heb ik nou genoeg gedaan? Wanneer heb ik nou berouw genoeg? Wanneer ben ik nou goed genoeg? Zegt hij het ook tegen ons persoonlijk. Zie toch bij jezelf vandaan. Je moet het leven buiten jezelf in Jezus Christus zoeken. Want vanuit jezelf lig je midden in de dood. Maar hij heeft het leven aangebracht. Hij heeft het offer gebracht dat nodig was om de zonde te verzoenen. Het is volbracht. Het ligt vast in Christus. Daarvoor is de Heer Jezus gekruisigd. Daarvoor heeft hij dan ook het avondmaal ingesteld. Je kunt zeggen, dat is een herdenking aan het offer. Het is geen offer meer. De slachtoffers en de spijsoffers zijn opgehouden. Er hoeft geen offer meer gebracht te worden. Maar elke keer mogen het offer weer herdenken. En dan laat hij het zien. Ziet u dat ik echt mezelf geofferd heb? En als je nou kijkt dat de wijn vloeit, dan zie je, er hoeft echt geen bloed meer te vloeien. Offers zijn opgehouden. Dat ene offer van Jezus Christus, daar kun je je leven op bouwen. Daar moet je dan ook je leven in zoeken. En als je nu nog leeft in je zonde, als je probeert er nog wat van te maken, dan roept hij je er vandaan. Vlucht toch bij jezelf weg. Probeer niet jezelf overeind te houden. Probeer niet jezelf te verbeteren, maar zoek je leven in Christus. Hij vergeeft de zonde. Hij vernieuwt je leven. In hem ligt de zaligheid. En als je het mocht vinden, dan roept hij, kom. Kom. Om te zien. Om het weer te zien. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat er echt genoeg is. Al die offers van het Oude Testament hoeven er niet meer gebracht te worden. Maar ook zelf hoef je niet meer te betalen. Geen gram meer te betalen. Je moet wel op hem zien. Je moet niet bij hem wegkijken. Bij hem weglopen. Bij hem wegblijven. Zie. Het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is het tweede. Op die ene dag. En tenslotte voor altijd. In de helft van de laatste week sterft Jezus. Die eerste helft, dat is dan de tijd waarin Jezus gepreekt heeft. Die 3,5 jaar. Maar die andere 3,5 jaar, wat is dat dan? Nou, daar zien we eigenlijk dat elke profetie weer een nieuwe profetie voortbrengt. En net als die profetie van Jeremia. Die was afgerond. En toch zegt God, nee, er zit nog een open eind aan. En dat geldt hier ook. En dat open eind, dat zit dan in die 3,5 jaar. De strikte betekenis van die 3,5 jaar. Dat zal dit zijn. Dat in 3,5 jaar tijd het evangelie uitgedragen werd. Dus Jezus is gekruist en de apostelen hebben het verteld. Die hebben gepreekt in Jeruzalem en die hebben gepreekt in heel Judea en in Samaria en in Galilea. Overal onder het volk van God hebben ze verteld en verkondigd dat de schrift vervuld is. Dat er een volkomen gerechtigheid is aangebracht. Dat de offers niet meer hoeven gehouden te worden. Dat er vergeving van zonde is. Voor heel volk. Drie en een half jaar. We lezen dat niet precies terug in Handelingen, maar dat zou je dus vanuit hier kunnen afleiden. Maar dan komt er een tijd dat de apostelen verder gaan. Omdat velen van Israël het verwerpen. Ook omdat de Heere de heiden op het oog heeft, dan gaan ze verder. Het is 3,5 jaar. Dat is in de eerste plaats. Dus de tijd dat het volk het hoort. Dat het verkondigd wordt. Dat is ook dat verbond versterken. Dus niet alleen door de kruisdood, maar ook door de prediking van de kruisdood. Dat alle Israëlieten mochten horen dat er een zaligmaker is. En dat het werk gebeurd is. Maar dan als je dan verder kijkt, dan zie je er komt ook een heel ernstig einde aan. Aan die tijd. Vers 26. Ja, dus daar gaat het over de tweede helft. Hij zal de stad en het heiligdom verderven. Het einde zal zijn met een overstromende vloed. En dan in vers 27. Over de gruwelijke vleugel zal er verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Het gaat hier over verwoesting. Dat wijst in de eerste plaats op de verwoesting van de tempel. Dat is niet na die 3,5 jaar. Maar die 3,5 jaar, om zo te zeggen, die wordt uitgerekt. En de Heere zegt, ja, dat is het einde van die 3,5 jaar. Maar wat daar aan het einde gebeurt, dat gebeurt nog een keer. En dat gebeurt nog een keer. Misschien denk je, hoe moet je dat nou eigenlijk zien? Klinkt een beetje ingewikkeld. Wordt vaak vergeleken met een berg. Als je naar Zwitserland gaat, naar Oostenrijk gaat, je rijdt verder vandaan, dan lijken verschillende toppen wel één berg. Als je er dichtbij komt, dan zeg je, hé, maar er zit nog een heleboel ruimte tussen die ene bergtop en die andere bergtop. En nog meer, daarachter is nog weer een bergtop. En zo kun je ook zeggen dat einde hier zijn een heel aantal van die bergtoppen. Er is eerst, dus dat de apostelen niet maar bij de Joden blijven, maar dat ze naar de heidenen gaan. Dan is er een moment dat de tempel verwoest wordt. Maar dat de verwoesting van de tempel, die is het beeld van wat er helemaal aan het einde van de wereldgeschiedenis gebeurt. Dat er een strijd zal zijn, zoals we er al over gehoord hebben, van de antichrist. Dat heel het werk van God wordt afgebroken. Zoals de tempel verwoest is, dat zo de kerk van God verwoest gaat worden. Dat die antichrist wil dat er niks overblijft, niks zichtbaars overblijft van de hele kerk van God. Een gruwelijke verwoesting. Een vastelijk besloten verwoesting. Er is geen ontkomen aan, het zal gebeuren. Maar het is toch niet het laatste. Want het staat allemaal in het teken van dat ene. God zal zijn verbond versterken. Wat er in die 3,5 jaar gebeurt, is dat alle Joden mochten horen van de Heer Jezus. Dat heeft God ook opgerekt. En de heidenen mochten horen. En ik denk dat je kunt zeggen, dit is hetzelfde als het Rijk. Een 1000-jarig Rijk, zoals het wel genoemd wordt. Die periode van Openbaring 20. De tijd waarin het verbond versterkt wordt, waar de Heer uit gaat werken, de vrede die hij bereidt. Terwijl de ene kant dus de dreiging er is van de vijanden, is er aan de andere kant dat wonder dat God zijn verbond versterkt. Dat verbond dat altijd, om zo te zeggen, onder het stof lag. Dat wordt vanaf het kruis verheerlijkt en uitgewerkt. En velen gaan het horen. En niet alleen Joden, maar ook heidenen. Vele heidenen. Steeds meer heidenen. En wij delen er nu ook in. Dat God zijn verbond versterkt. Dat wil zeggen dat hij steeds meer mensen bij dat verbond brengt. Dat hij zelf het vastlegt in het hart. Dat hij ook de bevestiging daarvan geeft. In de prediking en in het sacrament. Dat hij zo duidelijk maakt. Ziet u het nou, waar u ook woont. Waar ter wereld ook. Vanuit welk volk ook. Ziet u het nou dat er in Christus zo volkomen zaligheid is. Hoe volkomen? Zo volkomen dat het werk nog over zal blijven als er van de vijand niks meer over is. Aan de ene kant staat er in vers 26 vastelijk besloten verwoestingen van de tempel, van de kerk, van alles wat van God is. Maar dan vers 27, de voleinden die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over de verwoesten. Hier gaat het over het einde dat God gaat maken. Dat God zegt, ik zal ook zelf een einde maken. Ook een einde aan alle vijanden. Alle vijanden van God, die zullen eenmaal ten volle verwoest zijn. Er zal niets van hen overblijven. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Israël was in nood. En Israël die moest denken, wat blijft van ons over als de tempel verwoest wordt? De kerk is in nood. En je kunt denken, wat blijft er van de kerk over als met alle vervolging en alle tegenstand en verleiding en zo? Wat blijft er helemaal van over als de antichrist komt en die 3,5 jaar lang zo verwoest het werk kan doen? Wat moet er allemaal van komen? Hoe zou je het vol kunnen houden? Wel, zegt de Heer, ik heb het laatste woord. Ik zal tenslotte alle vijanden verdrijven. Wat blijft er dan over? Dan blijft vers 24 over. Om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Om de heiligheid der heiligheden te zalven. En ook alle andere woorden die spreken daarvan dat God onder zijn volk kan wonen. God heeft het laatste woord. God heeft de eeuwigheid. En ieder die bij God daar hoort ook. Dat is de vaste belofte die God geeft. Hij zegt, het zal door veel strijd heen gaan. Er zal lijden zijn, er zal aanvechting zijn, er zal vervolging zijn. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Als Christus in je leven komt, kun je soms denken dat het er moeilijker op wordt. Ernstiger. Intenser. Dan kun je zeker ook denken dat je eraan onderdoor gaat. Hoe houd je het vol? Als je dan let op jezelf. Op je eigen zonde, op de aanvallen van de duivel. Maar daarom zegt juist de Heer, zie nou eens op mij. Zie wat ik gedaan heb. Als je dat nu mag zien, dat het zeker gebeurd is. Hij heeft het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Hij heeft ervoor gezorgd dat er geen offers meer hoefden gebracht worden. Dat de zonde volkomen verzoend is. Zou hij dan ook niet voor de rest gaan zorgen? Zou hij dan ook niet voor dat andere zorgen dat er ook een einde komt aan de strijd? Ja, zeker. Daar staat hij voor in. Net zo zeker als dat er een einde kwam aan de offers. Zo zeker is dat er een einde komt aan de strijd. Net zo zeker als dat het is dat hij de zonde verzoent. Zo zeker is dat hij de vijand zal wegdoen. Net zo zeker als dat er is dat hij vrede geeft met hemzelf. Zo zeker is het dat er vrede zal komen. In de eeuwige heerlijkheid. Het werk dat God doet. Dat is niet voor even. Het werk dat God doet, dat is niet voor zolang als je leeft. Het werk dat God doet is voor de eeuwigheid. En alle aanvechting. Alle bestrijding. Daar roept hij zijn kinderen tot zich. Zegt, wil je het nou zien? Hoe het kan. Hoe je het kunt overleven. Wil je nou zien waar je vijanden zullen blijven. Zien wat er van je terecht zal komen. Zie hier op wat Christus gedaan heeft. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft ook de ongerechtigheid verzoend. Hij heeft de duivel bestreden. Hij heeft de dood overwonnen. De overwinning die ligt aan de kant van hem. En die is voor ieder die het van Christus verliest. Ieder die zich aan hem gewonnen geeft. Is volbracht, het is gebeurd op die ene dag, maar niet voor die ene dag en niet voor even, maar het is gebeurd voor de eeuwigheid. En hoe zit het nou met u? Met jou? Is dit nou het werk waar je aan toe vertrouwt? Dan is dit ook het uitzicht dat je mag hebben. Eeuwig. Eeuwig van de zonde verlost. Eeuwig van de duivel bevrijd. Eeuwig. In de vreugde van de Heere. Amen.